Utrecht. De stad van onder meer de Domtoren, de Oude Gracht, de Jaarbeurs, het Spoorwegmuseum en de Neude. Het is een van de oudste steden van Nederland en trekt jaarlijks vele toeristen. De stad is opgedeeld in 10 wijken en in de wijk Oost vind je stadion Galgenwaard. Of zoals de Utrechters zeggen, de Galg. Geliefd bij Utrechters, gevreesd door tegenstanders. Het stadion is de thuisbasis en tevens eigendom van FC Utrecht.
Het is nog echt een voetbalclub, zeg maar. Drinken in de kantine, broodje in de kantine, gezelligheid met de ouders, met de mensen. Ja, gewoon meer maatschappelijk betrokken, denk ik. Ja.
Je hoort hier Wim Leffelaar. Hij is sinds 3 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmat. Hij brengt dus wekelijks veel uren door in het stadion.
Ik denk dat je minimaal over 50 uur in de week, als je het minimale pakt. Ja, en soms wel 70, als het moet 80. Ja, dus dat kan wel eens flink zijn, ja. Ja.
Wim is eigenlijk per toeval bij de voetbalclub terechtgekomen. Hij werkte namelijk als greenkeeper op de golfbaan in Rijswijk. Totdat hij een belangrijk telefoontje kreeg.
En kreeg eigenlijk de vraag of ik hier een collega over wou nemen voor 3 weken. Ja, het kon het stadion. Ik wist wel een beetje wat ik kon verwachten. Dus ja, hartstikke leuk. Ik stond eigenlijk meteen te springen. Ja hoor, doe ik wel die 3 weken. Ja, ik ben nooit meer geweest.
In deze podcastserie ga ik, Chris Vlaanderen, redacteur van Tuin en Parktechniek, in gesprek met de fieldmanagers van de grote voetbalclubs. Wie zijn die mensen die de velden onderhouden? Hoe houden zij de grasmat groen, kort en gezond? En welke machines en technieken gebruiken zij ervoor? Dit is Grasmannen, met in deze aflevering Wim Leffelaar, fieldmanager van FC Utrecht.
Hey Chris.
Hey, goedemorgen.
Hey man.
Hey, ik sta bij de hoofdingang.
Je bent al bij de hoofdingang? Zijn je nog langs de weg?
Nee, ik ben al door de slagboom.
Oh, je bent er al doorheen?
Ja.
Maar je moet eigenlijk niet naar de hoofdingang.
Oh, ik zie jou lopen.
Oh ja, je weet ook hoe kraat je ook.
Ja, ik heb je opgezocht hè.
Klein blond en lelijk.
Ja. Ik kom eraan.
Ik heb al een bel, dus ja. Ik zal
de
regel.
Hey,
top, ik zie je zo wel. Ja. Dank je. Hoi, hoi.
Wim staat mij op de parkeerplaats al op te wachten. En hij is goed te herkennen aan zijn FC Utrecht jas en zijn lichtblonde haren.
Goedemorgen.
Jij denkt ook een nummer hier
dan
op?
Ja, natuurlijk joh. Ik ben Chris, ga uit.
Ja, heb je een dag een keer?
Ja.
Een nummer?
Ja, op een nummer.
Misschien gedoe mee.
Oh.
Wim is 35 jaar oud en komt, zoals je wellicht al hebt gehoord, niet uit Utrecht.
Nee, ik woon in de Kaag tegenwoordig, tussen Bollestreek, een beetje Bollestreek.
Wim woont in Kaag, maar is geboren en getogen in Amsterdam. En hoewel hij daar niet meer woont, heeft hij nog wel een sterke voorliefde voor deze stad. Al voelt hij zich inmiddels ook wel thuis in Utrecht.
Mag het niet zeggen. Het lijkt heel erg op Amsterdam. Ja, dat vind ik mooi. Ik zie heel veel gelijkenissen in het straatbeeld, in de stad. En toch ook in de mensen. Hoe lullig ook. Maar ze horen het hier liever niet, maar het is wel zo.
Door de jaren heen is Leffelaar de stad en ook de voetbalclub gaan waarderen. En hij is zelfs een beetje fan geworden. In het verleden was dat compleet anders.
Nee, ja, ik ben Amsterdammer, dus ik ben een geboren Ajaxiet. Ja, dat verandert niet, hè?
Het zal je dan ook niet verbazen dat Wim zijn carrière begon in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Van 2007 tot en met 2014 was hij daar onderdeel van het grasteam. Totdat hij de overstap maakte naar de grootste rivaal, Feyenoord.
Dat weet ik nog heel goed. We speelden Champions League, Barcelona thuis. En Erwin Beltman was net begonnen in de Kuip. En die wil heel graag bij ons een keer een wedstrijd meedraaien. En dat was die wedstrijd. Dus hij was bij ons. En eigenlijk vanaf het allereerste moment dat wij elkaar zagen, hebben we alleen maar over gras gesproken. En ik weet nog dat ik naar huis reed en dat ik Erwin eigenlijk direct weer aan de telefoon had. En dat we eigenlijk verder gingen met waar we al bezig waren over gras. En ik denk dat een dag of 2 dagen later was dat hij me opbelde van, ik zou je graag naar Rotterdam willen hebben.
Wim werd verrast door dit verzoek en moest er wel een paar nachten over slapen. Na lang nadenken besloot hij Amsterdam toch in te ruilen voor Rotterdam.
Ik hoorde in de arena altijd al, ja, het veld in de Kuip is beter. Dat hoorde je natuurlijk al een hele lange tijd. En, dus ik wou het graag meemaken.
Als een voetballer overstapt van Ajax naar Feyenoord, dan ligt dat natuurlijk erg gevoelig. In de graswereld blijkt dat niet anders te zijn.
Ja, dat heb ik wel een beetje onderschat, moet ik zeggen, toen de tijd. Je gaat ervan uit, kijk, we zijn met ons werk bezig. En natuurlijk ben je ook met voetbal bezig. En was het voor mij ook heel raar om als Ajax-ziet in de Kuip te lopen natuurlijk. Mensen hebben ook wel eens bijvoorbeeld gekscherend aan mij gevraagd van ja, steek je wel eens een polletje omhoog of zo? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ja, je wil dat het veld er fantastisch bij ligt. Dus dat komt niet in je op. Nee, dat zijn niet de dingen die... Nee, we werkten zo fijn met elkaar. Het veld was fantastisch. Toen de tijd, we werden natuurlijk overal geroemd ook. En ik kreeg zoveel complimenten. Ja, dus het was hartstikke leuk. We hebben een geweldige tijd gehad.
5 jaar lang maakte Wim deel uit van het grasteam in de Kuip. Totdat hij in 2020 het stadion inruilde voor de golfbaan. Maar de voetballerij, die bleef lonken. Een jaar later klopte de Ridder bij hem aan. Deze aannemer uit Soesterberg is verantwoordelijk voor het veldonderhoud in stadion Galgenwaard en zocht een helpende hand. Wim pakte die kans en mocht al snel de taken van de toenmalige fieldmanager overnemen. Sindsdien beheert hij samen met 4 collega's de velden van trainingscomplexen Zuidenbalgen en Overvecht en natuurlijk de grasmat in het stadion. Wim voelt zich weer helemaal thuis.
Ik vergelijk natuurlijk heel veel met Kuip en met Arena, omdat dat mijn oude werkplekken zijn. Het is een beetje een kruising tussen de 2 stadions, wat kleiner. Vooral veldtechnisch is het een beetje het beste en het slechte van allebei, zeg maar, ertussenin. We hebben natuurlijk een hoop schaduwkant hier ook wel door de tribunes. De capaciteit is minder, dus er zitten ook 24.000 hier, waar de Kuip natuurlijk veel groter was en de Arena natuurlijk ook veel groter. Ja, dus het is wat knusser, gewoon wat gezellig. Ja, ik vind het leuk.
Een hoogtepunt in Wims carrière bij FC Utrecht is de veldrenovatie in 2023. De grasmat is toen in de zomerstop volledig op de schop gegaan. Inclusief de onderbouw, veldverwarming, drainage en beregening. Vandaag de dag ligt er in stadion Galgenwaard een hybride veld.
Ja, waarom? Stabiliteit in je toplaag. Mijn inziens blijft de mat veel vlakker op de lange termijn als er een kunstgrasvezel in zit. Veel minder diepe schades. Toch ook een optisch verhaal. Op het moment dat je grasbezetting dunner wordt, valt het niet zo snel op. Vooral in je 5 meters, want er staat nog een kunstgrasvezel die hem voor de televisie groen houdt. Dat is niet zoals het zou moeten zijn, maar het is wel gewoon heel belangrijk in ons werk. Ik denk dat dat de belangrijkste redenen zijn. Natuurlijk gaan er theorieën over dat de beworteling zich om de vezel heen zet en dat de afvoer van het water enorm verbeterd wordt. Nee, daar zie ik niet... Ik heb niet het idee dat dat heel veel toevoegt, zeg maar. Er zal echt wel iets in zitten en het zal echt gewoon een paar procentjes beter zijn. Maar ja, ik heb niet het idee dat het water nu veel beter wegloopt omdat er een kunstgrasvezel in zit, zeg maar.
Wat is voor jou de grootste uitdaging hier in het stadion?
De winter. Het is natuurlijk grappig dat we de meeste wedstrijden eigenlijk allemaal spelen tussen, oktober en begin april. Dan worden alle wedstrijden afgewerkt. In eigenlijk de slechtste periode van het jaar qua weer. Dus dat is de grootste uitdaging geweest de laatste jaren om goed, of in ieder geval acceptabel door de winter heen te trekken. Dat is vaak ook niet gelukt, zoals heel veel mensen waarschijnlijk wel weten. Ja.
Hey, er is best wel wat kritiek geweest.
Ja, en terecht ook vaak.
Hoe kwam dat? Dat het veld er gewoon niet goed bij lag?
Nou, dat is lastig. Je hebt een paar keer pech met de weersomstandigheden, met je wedstrijdschema. Dus dat je dan ook best wel wat een hoop speelt in een hele slechte periode. Ja, en 's winters misten wij gewoon de middelen om er weer gras op te krijgen. Dus we hadden eigenlijk tot aan, een week of 3 geleden hadden we geen lampen. We hebben nu nog steeds ook nog maar 2 kleine doelgebiedunits. Dus het is niet zo dat we het veld vol hebben staan. Maar ja, daar mis je gewoon heel veel groei mee. En op een gegeven moment, als die dag-nachttemperatuur natuurlijk onder de 10 komt gemiddeld, ja, dan stopt het gras wel aardig met groeien. En dat betekent dat je vanaf dat moment eigenlijk alleen maar pleisters aan het plakken bent. We hebben natuurlijk heel veel grasverlies, elke wedstrijd. Ja, dat moet wel weer terugkomen. Nou ja, goed, de veldverwarming was verouderd, het oude systeem. Dus die werkte eigenlijk niet optimaal. Nu ligt er een nieuw systeem in, het Heat Talent systeem, dus een elektrisch systeem ook. En kunnen we gewoon vol draaien. Dus er zijn echt wel stappen gezet en er komen lampjes aan. De afgelopen winters was dat gewoon lastig. Het is lastig om er dan gras op te houden. En als je dan, ik kan me nog heel goed vorig jaar Ajax Hercules herinneren. Die bekerwedstrijd hier. Daar stond het veld eigenlijk blank tijdens de warming-up. Ik geloof dat we bijna 50 mm voor de wedstrijd kregen. En ook echt vlak voor de wedstrijd. Een bui die we helemaal niet aan hadden zien komen. Stond ook niet op de radar. Want ik weet nog heel goed dat we hier liepen. We hadden net de bekerwedstrijd van Utrecht gehad. Ik weet even niet meer tegen wie. Daar was het veld al slecht. En toen kregen we ook nog door dat Hercules hier moest spelen tegen Ajax. Nou ja, dat had natuurlijk te maken met hun accommodatie en de wedstrijd tegen Ajax en de supporters. Ja, en die dag draaien, ik weet nog heel goed, we draaiden eigenlijk prima. Het weer was goed, de toplaag was stabiel. Het veld was niet goed, want hij kwam al slecht uit die wedstrijd van Utrecht. Maar ik dacht, oké, als we hem zo naar de kerst toe kunnen trekken, dan heb ik een paar weken in de winterstop. En dan trekken we het wel weer bij en dan komen we zo het seizoen wel door. Maar goed, er gebeurde niet. Want ik denk 3 kwartier voor de wedstrijd. Ik weet nog heel goed, ik loop hier naar binnen. En ik hoor eigenlijk al hier dat het keihard regent. En dat er hagel. Echt een gigantische bui die in 1 keer voorbij trok. Ja, en binnen 5 minuten stond de hele veld blank. En stonden de plassen erop. En ja, ik kon huilen. We hebben er nog foto's van hier. Ja, dat was verschrikkelijk. En ik weet nog heel goed dat de scheidsrechter kwam. Dat ik daar eigenlijk meteen naar onze scheidsrechtersbegeleider toe liep, naar Ron. Hier, ik zeg, Ron, ik wil die wedstrijd eraf hebben. En toen keek hij eigenlijk al heel moeilijk. En ik weet, ja, dat kan eigenlijk niet. De wedstrijd kan niet afgelast worden. En zeker niet 1 uur voor de wedstrijd. Supporters waren er al, het stadion was al open, weet je. En hij keek me al aan van, nou Wim, succes. En de scheidsrechter kwam erop. Was toevallig Erwin Blank in de tijd.
Zo wel toevallig.
Ja, wel een mooie woordspeling. En we liepen het veld op. Ik heb nog video's van. Ja, dus toen zag je ook Hercules. Ajax was nog niet op het veld. Hercules was de warming-up aan het doen. Die speelde ballen in naar elkaar. En die bal die bleef gewoon in de plassen hangen. En ik zeg tegen hem, ik zeg, ja, ik kan niet spelen. Ik zeg, weet je, allereerst is dit voor het spel niet bevorderlijk. We hebben wel de Rain Talent, wat echt gigantisch veel, ik geloof bijna 600 kuub weggepompt heb aan water toen in een hele korte tijd. Maar die kon het ook niet verwerken, zoveel water was het. Ja, de scheidsrechter had daar geen boodschap aan. Die zei, nee, het is niet gevaarlijk voor de jongens, we gaan spelen. Ja, en op dat moment wist ik natuurlijk...
Dat was het einde.
Nou, heb ik wel even 5 minuten hier binnen gezeten. Ik dacht van, hoe gaan we dit in godsnaam weer recht breien voor de eerste wedstrijd. Toen PSV thuis, na de winterstop.
Ook niet tenminste.
Ook nog wel een lekker potje inderdaad. Ja, om te zorgen dat die mat weer een beetje bijkomt. Nou ja, na de warming-up liepen we een rondje. Herstel. Ja, de middenbaan die was helemaal zwart en helemaal aan bonken gelopen. Ja, het was een bizarre avond.
Zijn dat van die momenten dat je denkt van, had ik maar een andere baan gekozen?
100%, ja. Ja, dat ik echt dacht, het was koud ook. Het was -8 die hele week. Dus, want je weet ook, we hadden natuurlijk de weersvoorspellingen. We hadden een dag of 10 hadden we -6, -7. Ja, dan komt het niet. Er komt niks meer terug. Dus er komt geen groei. De komende 14 dagen wordt het niet beter. Mensen denken vaak van, nou, twee weken de tijd gehad. Waarom is het niet beter geworden?
Ja.
Maar ja, als het vriest.
Dan kan je
niks. Nee, dan wordt het een dingetje. Dus ja, dat was toen wel even paniek. Ja, toen hebben we hier ook wel echt paniek gehad. En de club is toen bijgesprongen met de Ridder ook. En we hebben meteen lampen gehuurd in die periode. Erwin is zelfs langs geweest toen. We zijn met z'n allen aan het werk geweest. We hebben graszaad volgekiemd, 2 centimeter geprikt. Volgedaald met volgekiemd graszaad. Eigenlijk snel kiemend, SOS, RPR mengsel. Hadden we eerst binnengelegd bij kachel. Vol laten kiemen, weet je, dat die al open is. En daarin, nou, toen kregen we 4 grote units. Dan hebben we denk ik 1 week of 5 kunnen belichten. Tot na de eerste wedstrijd. Nou, toen was het veld was groen. Wij waren tevreden. Natuurlijk niet met hoe het erbij lag, maar wel met waar we vandaan kwamen op dat moment.
Ja,
dat was ook wel een keerpunt, omdat het toen ook binnen de club gezien werd van... hey, die dingen, die zorgen er echt wel voor dat het gras groeit. En dat het, dus de ogen gingen hier ook een beetje open van... hey, we hebben die lampen nodig. We hebben ze gewoon nodig om de winter op een goede manier door te komen. Dus achteraf ook misschien wel weer een hele...
Een leerpuntje voor
ja,
de club.
Nou ja. Soms moet je mensen nog overtuigen van bepaalde dingen. En de kosten zijn hoog. En ja, dan is de afweging wel of niet. De kosten zijn hoog. Nou, laten we dat maar niet doen. En ja, dit maakte wel duidelijk van... Dit is wel nodig. Op dit moment gaat het goed. Dan hebben we lampjes staan. En zitten we nu in oktober. En dan heb het veld er denk ik nog niet zo goed bij gelegen op dit moment als de jaren hiervoor. Zeg maar. Dat ik er was in ieder geval.
Dat is positief.
Ja, toch? Ja, ja. Zeker.
Tijdens de renovatie van het veld is tegelijkertijd een Drain Talent installatie geïnstalleerd. Hierbij is er ongeveer 5 kilometer aan drainagebuizen in de bodem aangebracht. Verder is er naast het veld, vlak voor de zuidtribune, een grote pompmodule geplaatst. En die is aangesloten op de buizen. In deze stalen kast zit een pomp die een kleine onderdruk in de slangen creëert. Overtollig regenwater kan daardoor uit de ondergrond worden onttrokken. Bij droogte kun je juist de installatie omgekeerd laten werken. Je kunt dan water via de slangen juist terugpompen de bodem in en zo het gras van onderaf beregenen. Wim had al wat ervaring met dit systeem, want op Sportpark Overvecht Noord ligt er al langer zo'n installatie.
Inderdaad, daar hebben we wat mee getest, met opbouw in de grond. Het was ook voor Draintalent een beetje een testcentrum, zeg maar, om te kijken wat het doet en wat er mogelijk is in aansluitingen, hoeveel water die dan weg zou pompen, wat de juiste grondopbouw is. Dus ja, daar hadden we goede resultaten mee. Een hoop van geleerd van die periode ook. En ja, daarom is ook gekozen om in het stadion weg te leggen. Ja.
Hier in het stadion ligt er onder die buizen ligt de folie.
Ja,
waar is dat voor?
Het folie is eigenlijk om het water bij de buizen te houden. En dus ook zo snel mogelijk af te kunnen voeren, zeg maar. Daar is het voor bedacht. Ja. Ja, en het werkt wel hoor. Je ziet dat het water eigenlijk rondom de leidingen blijft staan. En dat maakt het makkelijker voor de leidingen om het water weg te halen. Ja.
Dat buizenstelsel dat is opgedeeld in 3 segmenten. Je kunt elk segment eigenlijk apart aansturen. Doe jij dat ook?
Ja, doen we zeker. Het is natuurlijk heel fijn. Kijk, je hebt in een veld altijd natte en minder natte stukken. Dus je weet gewoon welke stukken als eerst eigenlijk nat zijn. Ja, die kan je dan handmatig kan je die aanzetten.
Dus de nattere plekken?
Mm-hmm. Die zet je vooral dan los, de buitenkanten meestal.
Die zet je gewoon los aan?
Ja. En laat je misschien wat langer draaien op de buitenkant. Als dat, die hebben het meer nodig als de middenkant, die toch vaak wat hoger ligt. Het midden van een veld is natuurlijk dakpansgewijs is dat weggelegd. Dus ja, statistisch gezien staat het meeste water aan de buitenkanten. Dus die sectie die draait eigenlijk het meest. Ja.
Wat gebeurt er met het water wat je afzuigt?
Er wordt opgevangen in een bassin. En ja, dat kunnen we dus ook weer infiltreren, weer teruggeven. En als het echt te veel is, dan zit het gewoon overstort en dan wordt het gewoon afgevoerd.
Hoeveel water kun je opvangen?
Dat durf ik je niet te zeggen. Het is niet heel veel. Het bassin is niet heel groot. Maar zou ik nou moeten kijken, durf ik je niet te zeggen.
Ik heb ook wel eens gehoord dat het water wat jij beregent, dat komt ook uit de Kromme Rijn.
Ja, klopt.
Dus het riviertje hiernaast.
Ja, ja, alles wat niet genoeg is, wordt aangevuld vanuit de Kromme Rijn.
Voldoet dat water?
Nee, zijn we druk mee bezig om dat te verbeteren. Ja, om watermonsters te nemen, te kijken wat er nou in zit. Is er UVC-lamp nodig? Moeten er wat extra filters tussen? Ja, dan zijn we een aandachtspuntje.
Wat mankeert eraan?
PA, weet ik, zit veel te laag sowieso. En ja, een hoop algengroei. Eigenlijk alles wat je vanuit de Kromme Rijn naar binnen trekt, wordt natuurlijk wel gefilterd. Maar ja, er blijft natuurlijk altijd wat klein materiaal wat er doorheen komt. En ja, dus het zou mooi zijn als het wat schoner wordt.
Zou jij via dat buizenstelsel ook voeding en meststoffen willen toedienen aan het gras?
Nou, dat is wel iets wat voor de toekomst, wat we natuurlijk proberen om te kijken of we dat kunnen doen. En ik merk nu dat het nog lastig is om uniformiteit daarin te krijgen. Maar ja, daar is de opbouw van de grond natuurlijk heel belangrijk in, dat je uniform het water teruggeeft, waardoor je dus ook over het hele veld je voeding terug zou kunnen geven. Nu merken we vaak dat het water nog de weg van de minste weerstand kiest, wat natuurlijk ook logisch is. Dus ja, is de uniformiteit nog niet top, maar goed, wordt beter.
Er worden stappen gezet.
Zeker.
Bedien jij dat systeem altijd handmatig of ook automatisch? Want het kan beide in principe.
Ja, dat is een beetje dubbel. Op het moment dat we regen aanzien komen, hangt ook heel erg van de situatie af. Dus zitten we op dag 3-4 regen, is het veld al een beetje verzadigd in de top, weet je, komt er meer water. Ja, dan stel je, ik ben wel een fan van het handmatig instellen. Omdat je gewoon zelf heel goed weet waar zitten je zwakkere plekken. Wat heeft het hardst nodig? De automaatstand wordt wel veel beter. Ik weet dat er nu ook een systeem is in de automaatstand waarop je dus zelf aangeeft of je nog water onttrekt of niet. En op het moment dat hij dus ook zegt van oké, ik onttrek niet meer, gaat hij automatisch naar de volgende sectie. Dus dat wordt stukken beter ook.
Maar als je hem handmatig bedient, dan kan je gewoon via je telefoon doen?
Ja. Ja, ik kan eigenlijk elke sectie elke minuut aan of uitzetten. En ja, dan kan je kan precies aan en uitzetten wat je wil.
En dat kan dus ook van dat thuis vanaf de bank.
Ja, zeker.
Gebeurt
ja.
Dat wel eens?
Zeker.
Dat je met vrouw lief op de bank zit en dat je denkt, ik moet nog even die installatie aanslingeren.
Je bent daar 24 uur mee bezig, net als het weerbericht. Je probeert altijd te kijken. Gisteren bijvoorbeeld. Dan zien we dat er heel veel regen aankomt. Dat begint dan 's nachts. Ja, dan zet je 's avonds eigenlijk al de secties die het hardst nodig hebben, die laat je alvast draaien.
Nu jij die Draintalent hebt, zijn er dan onderhoudsbewerkingen die jij vaker moet uitvoeren? Moet je vaker prikken bijvoorbeeld? Of maakt dat niet veel uit?
Nee, ik heb niet het idee, ook niet dat het minder wordt. Dat heb ik ook niet. Je moet natuurlijk gewoon lucht in je bodem houden en prikken is sowieso belangrijk. Wat we wel doen is af en toe natuurlijk infiltreren om de leidingen open te houden. Omdat je natuurlijk de fijne gedeeltes vaak de leidingen intrekt, moet je die ook weer even uitblazen, zeg maar. Dus dat doen we wel, maar voor de rest hebben wij er niet, buiten het instellen en het appje downloaden, hebben wij er niet heel veel meer werk aan.
Elke voetbalclub die in de Eredivisie speelt is verplicht om veldverwarming te hebben. Dit moet voorkomen dat op koude dagen de ondergrond bevroren raakt en een wedstrijd moet worden afgelast. De werking van veldverwarming kun je vergelijken met vloerverwarming in je huis. Er liggen slangen in de bodem waar warm water doorheen wordt gepompt. Om het water op temperatuur te krijgen wordt er behoorlijk wat gas verstookt. Bij FC Utrecht is er daarom gekozen voor een alternatief. Zij hebben elektrische veldverwarming van Heat Talent. Hiervoor is er in de bodem op 24 centimeter diepte een RVS raster aangebracht. Je moet het zien als een soort gaas met hele fijne mazen. Op dat raster wordt stroom gezet. Het raster wordt daardoor warm en voorkomt zo vorst in de grond. Volgens Wim heeft elektrische veldverwarming meerdere voordelen.
Het is natuurlijk een stuk duurzamer, elektrisch ten opzichte van het gassysteem. Daarbuiten kunnen we sneller verwarmen en kunnen we ook in secties verwarmen. Wat natuurlijk heel fijn is in een stadion, het schaduwgedeelte. In het stadion bevriest natuurlijk veel sneller als het zongedeelte. Dat betekent dat je dus ook niet meer het hele veld hoeft aan te zetten. Eigenlijk om het vorst vrij te houden, maar gedeeltes. Dus als het goed is, gaan we daar gewoon op besparen.
Elektrische veldverwarming werkt naar verluid sneller dan traditionele veldverwarming. Daardoor kun je vlot reageren als er vrieskou aan zit te komen. Maar hoeveel sneller is dat nu eigenlijk?
Ja, dat is lastig. Zitten we ook nog een beetje mee in testfases. Heel veel is ook afhankelijk van de buitentemperatuur natuurlijk. Hoe koud is het? Vorig jaar hebben we een periode gehad waarin we op min 7, min 8 zaten. En toen zaten we echt binnen een dag op temperatuur, dus boven 0. Ja, dat hadden we met traditioneel systeem, hadden we daar gewoon een week over gedaan, bij wijze van. Dus, snel.
Want het is een raster die in de bodem ligt.
Ja.
Dat raster ligt 24 centimeter diep.
Ja.
Dat betekent dus ook dat je hem niet kan raken met prikken.
Ja, als je niet dieper prikt als 24, moet het goed komen inderdaad. Ja.
Nou, dat gebeurt niet toch?
Nee. Kijk, je wil naar de zandopbouw toe prikken. Die zit rond de 22 centimeter. Dus als wij in het zand kunnen prikken, dan zijn we blij. En ja. Dat redden we. Dus we houden hem er altijd wel een centimetertje boven, hoor, voor de zekerheid. Ja.
Met die segmenten, dat apart aansturen, doe jij dat ook? Dat je de ene kant wat hoger zet dan de andere?
Ja, zeker. En vooral eigenlijk de stukken waar het niet nodig is, zet je vooral niet aan. Ook om te besparen natuurlijk. Maar dan ga je de secties die het hardst nodig hebben, die zet je natuurlijk als eerste aan.
Merk je ook dat gras daar anders op reageert?
Ja, tuurlijk. Je krijgt temperatuur vanuit de bodem. Dus je houdt groei. Vooral in die periode. Als je hem dan aan hebt staan. Ja, dat heb je dan minder aan de kant waar je hem niet aan hebt staan. Dus waar de temperatuur gewoon lager is.
Dus het verschil moet eigenlijk niet groot wezen?
Nee, dat verschil is natuurlijk al eerder gecreëerd. In najaar, waarin je de veldverwarming nog niet nodig hebt. Dan merk je al de zonschaduwkant. Daar begin je al verschil aan het gras te zien. Ja, je moet daar niet te ver... Nee, je moet wel oppassen, ja.
Vraagt het niet ontzettend veel energie?
Van mij of van...
Nee, stroom.
Ja, tuurlijk.
Er gaan geruchten dat de gemeente of netbeheerder niet zo gelukkig was met de hoeveelheid stroom die jullie afnemen. Mm-hmm. Klopt dat gerucht?
Nou, we hadden niet voldoende capaciteit. Dus toen we gingen testen in het begin, overschreden we de limieten. En daar wordt over gesproken natuurlijk. Het is een heet hangijzer in deze tijden. Stroom, capaciteit, hoeveelheden. Dus hier ook. Ja, dat is wel eens lastig.
Wat waren de consequenties voor jou dan?
Dat we niet konden draaien.
Mocht gewoon niet aan?
Nee, of niet op vol vermogen. En vooral in die week min 8 moesten we om naar 0 te komen, moesten we gewoon de limiet overschrijden. En daar hebben we waarschuwing voor gehad. Ja. Ja.
Toen moesten de lampen even schuin blijven? Of?
Die hadden we toen nog niet, dus dat scheelde wel. Toen moest er gezorgd worden dat de stroomcapaciteit zo snel mogelijk omhoog ging. En volgens mij is dat nu bijna rond. Ja.
Klopte dat toen ook tijdelijk even energie is opgewekt met aggregaten?
Dat was voor de lampen die we gehuurd hebben tijdens de winterstop. Daar hebben we aggregaat voor gebruikt. Ja.
Om ook die capaciteit omhoog
te krikken? Ja, dat had dan niet met de Heat Talent te maken, maar het had puur met de lampen te maken. Ja. Ja, dus die hebben echt voor de lampen hebben die hier gestaan. Ja, we hebben 4-5 weken kunnen draaien toen. Ja, dat was gekke werk. Aggregaten, kabels, sheet wat een brandstof er doorheen ging. Het was nodig op dat moment, het moest echt. Het veld was heel slecht en het was koud, dus we hadden nul groei. Ja, we moesten wel spelen. Dus dat was belangrijk dat ze draaiden. Dus ik ben blij dat ze geweest zijn toen. Ja.
Is het probleem nu verholpen voor komende winter?
Ja, dus niet zo dat we zoals vorig jaar 4 grote units kunnen draaien, maar 3 wel. Dat is belangrijk. Dus we krijgen 3 grote units. Ik hoop elk moment. Donderdag komt de eerste. Die wordt geleverd, want die kunnen we nu draaien. We zijn nu in de tussentijd bezig om de stroomcapaciteit dus te vergroten. En zodra dat gerealiseerd is, ik hoop binnen een week of twee, ja, het liefst gisteren, maar goed, ik hoop binnen een paar weken, dan komen er andere units erbij en dan kunnen we draaien.
Vorig jaar huurden jullie die sets.
Ja.
Dat maakt behoorlijk wat los hier in de stad.
Ja, dat klopt, ja.
Kun je vertellen wat er aan de hand was?
Nou ja, goed. Lichtvervuiling. Ik heb een hoop nieuwe woorden geleerd in die periode. Lichtvervuiling. Iets wat je natuurlijk serieus moet nemen. We hebben natuurlijk wat woningen rondom het stadion staan. Ja, wij willen natuurlijk volle bak belichten. Dus branden die dingen de hele nacht. Maar ja, dat scheen natuurlijk bij die mensen naar binnen. Die hadden er last van, dus er kwamen klachten binnen. Ik heb dingen gehoord als de vogels zijn van hun trekken af. Want die worden door het licht de verkeerde kant op gestuurd. Nou ja, het is natuurlijk goed dat daar goed naar gekeken wordt. Het was voor mij wel nieuw, want ja, ik heb natuurlijk andere stadions gedraaid die gewoon volle bak al 20 jaar belichten. Dus dat was wel een beetje apart om te zien. Maar goed, er is goed onderzoek gedaan. SGL, de leverancier, doet er goed onderzoek naar. Die hadden ook wel al een keer zo'n soort melding gehad, hoor. Dus die waren er al mee bezig met een soort doeken eroverheen, waardoor je minder weerkaatsing hebt, zeg maar, naar boven toe. Ja, en een oplossing is natuurlijk ook om niet 's nachts te draaien. Dus echt alleen overdag te belichten. En dan zeggen mensen vaak, ja, maar waarom moet je overdag belichten? Dan is er licht. Maar in het stadion natuurlijk niet, want ja, dat ligt in de schaduw. Dus dan zou je bij kunnen belichten. En daar zou ik wel heel blij mee zijn. Als we gewoon overdag kunnen belichten, ja, dan gaan we kijken of er nog wat hulpmiddelen zijn waardoor we 's nachts ook zouden kunnen belichten. Maar goed.
Want het was vooral het paars-roze licht, toch, waar mensen over vielen?
Ja, er is heel veel theorie over geweest. Ik heb de gekste dingen gelezen. Het was het noorderlicht.
Ze dachten eerst dat het noorderlicht
was. Ja. Zo werd ik ook gebeld. In eerste instantie belde RTV Utrecht. En hebben nog een artikel opgenomen hier. Waar komt nou het mysterieuze paarse licht vandaan, zeg maar?
Ja.
Nou, dat kwam dus hier vandaan. En het was eigenlijk maar één kleine unit, hoor. Dus, ik vond het prachtig, want ik reed hier 's ochtends op de snelweg en dan zag ik al dat paarse licht zo uit het stadion komen. Ja, ik vind het fantastisch natuurlijk, het was prachtig. Maar ja, mensen vonden het wat minder. Ja, later kwamen natuurlijk de HPS-units erbij. Ja, toen werd het natuurlijk ook veel meer licht. Ja, en dan kwamen ze natuurlijk allemaal. Ja.
Nou, van de week komen ze dan hier, die eerste lampen.
Ja.
Durf je die 's nachts nog aan te zetten?
Ik durf alles, ja. Dus die gaan ook gewoon aan. Ja, dat is heel lullig. Misschien moet ik dat niet zeggen. Maar ja, wij vinden het een goed veld. Dus ja, ik wil ze branden. En ik denk dat het belangrijk is dat we de mensen informeren over wat we doen. Vooral de mensen die hier echt in de regio zitten. En ook gewoon misschien eens, gewoon eens uitleggen. Of een keer uitnodigen. Of gewoon eens laten zien wat het doet en waarom. En dat er wel degelijk onderzoek gedaan is naar lichtvervuiling. Of naar de trek van de vogels. Of wat er ook weer geroepen werd, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat het belangrijk is. Dat je gewoon met de mensen in gesprek gaat.
Onder de Bunningsite, de tribune waar op wedstrijddagen de harde kern van FC Utrecht zit, vind je een opslag. Sinds anderhalf jaar staan daar de machines van het grasteam. Voorheen stond alles buiten. Dit is dus een flinke vooruitgang, al moet Wim de opslag wel delen met facilitaire dienst. Wim en ik nemen er een kijkje.
Dus dit is eigenlijk ons stukje.
Maar de lijn staat ook op de vloer.
Ja,
dat is een scheidingslijn.
Maar
jullie houden hier er netjes aan.
We pikken er steeds een beetje bij.
Ik weet niet van wie de pionnen zijn. Maar
ja, daar zijn we nog niet allemaal over uit. Nee, we werken hartstikke goed samen met die jongens. En die jongens zijn natuurlijk super handig met alles. En dat werkt hier ook heel fijn. Want die jongens, ja, we hoeven met te knikken en ze staan voor ons klaar. En andersom natuurlijk ook. Weet je. En dat is ook bijvoorbeeld met stroom voor de lampen. Ja, daar heb je elkaar gewoon hard in nodig. Kijk, ik ken echt wel een beetje kennis van stroom. Maar ja, die jongens, die weten alles.
Ja.
Dus het is heel fijn als je daar samenwerkt. Ja. Ja.
In de opslag staan onder meer kooi en cirkelmaaiers, een beleidingskar en een kleine kunstmeststrooier. Het is slechts een fractie van de machines die het grasteam in gebruik heeft.
We hebben niet zo'n hele grote opslagruimte. We hebben nog een paar containers op het trainingscomplex. Dus er staan grotere materialen in, twee trekkertjes en wat aan de rijtuigjes.
Ja.
Dus pro-koortje, doorzaaier, speedsheet, talon. Vergeet ik nog iets? Bladblazer. Heel belangrijk. Grote bladblazer. Ja, en wat handgereedschap. Ja, en hier staat eigenlijk wat we natuurlijk vooral dagelijks in het stadion gebruiken.
Ja, je hebt hier de Allet-maaiers.
Ja.
C34 kooimaaiers, twee stuks.
Ja.
Wissel jij ook die kooien wel eens voor?
Ja, we hebben daar die verticale kooien.
Ja.
Ja, vind ik misschien nog wel het mooiste van die machines. Ja, het is een prachtige bewerking. Heel fijn. Maar toch, als je het vaker aanhoudt, hou je veld gewoon heel schoon en verwijder je heel veel vuil. Dus ja, die gebruiken we zeer regelmatig.
Maar gaat het ombouwen een beetje makkelijk?
Ja, eigenlijk heel simpel. Het is één schroef. Hier, niet op de kooi staan. Die draai je los.
Ja.
Met een klein schroefje.
En dan doen we er zo uit.
Zo, de kooi eruit.
Oh ja.
Wat ook dat fijn is, bijvoorbeeld met terugslijpen. Want je kan hem natuurlijk heel makkelijk op de werkbank zetten.
Ja.
Ja, en je kooi terugslijpen, schoonmaken. Ja, vrij ideaal. En zo pak je ook de verticuteerkooi. Nou, die schuif je erin, bouwt aan. Eigenlijk heel simpel.
Dus het gaat wel makkelijk,
ja. Ja, dus werkt heel fijn. Ook de afstellen is vrij simpel. Degelijk, open voorrol vind ik belangrijk. Want ja, je hebt toch meer grip op het gras. Hij loopt er meer, makkelijker doorheen.
Ja.
Als een dichte rol, die zweeft toch wat meer over het gras heen. Dus ja, je zou altijd voor een open rol kiezen. Het liefst nog met pennetjes ertussen. Verbeterd puntje voor de toekomst. Ja, en daar hebben we natuurlijk ook de verticuteerkooi voor. Dus ja, zo kan je eigenlijk vrij makkelijk switchen. Heel fijn dat ze elektrisch zijn.
Ja, er gaan 4 accu's in. Je moet er wel een hoop hebben.
Ja, we hebben er 16. We hebben natuurlijk in totaal 4 machines. We hebben de uplifts ook.
Ja, de dus, cirkelmaaiers.
Ja, de cirkelmaaiers. En daar hebben we natuurlijk ook 8 accu's voor. Dus we komen altijd wel redelijk weg.
Hoeveel heb je er nodig om als je een heel veld wil doen?
Met 1 machine?
Ja.
8.
Ja, oké. Okay, dus 2 sets eigenlijk.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar in het verleden hadden jullie Infinicut maaiers.
Ja.
Maar die staan hier niet meer.
Nou, de Infinicuts waren oud. En ik vind de Infinicut geen stadionmaaier. Het is een hele fijne machine. Hele fijne kooien. Dat zeg ik green kooien in mijn optiek.
Ja. Ja,
en wij hebben toch vaak grover gras. Er moet meer gras vanaf. Ja, dan moet je ook een machine hebben die dat kan verwerken. En daarom zijn de Dennis heel mooi. Grote messen. Robuust. Stevig. En dat loopt overal doorheen. Ook als je een keer voeding geeft. Eind van de week. Je bent er het weekend niet. En je moet maandag maaien. Ja, dan wil je ook dat die machine gewoon het gras kan verwerken.
Ja.
En dat was met die Infinicuts wel eens lastig.
Ja. Redden die Ellets dat wel?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, het zit er een beetje tussenin. Het is geen Dennis, maar ook geen Infinicut. Dus het is een beetje, het zit er net tussenin. Hoogtekooien, hoeveelheid van messen, bladen. Ik moet wel zeggen, doordat ze elektrisch zijn, des te zwaarder die het heeft, dus des te meer die moet verwerken, des te minder actieradius je hebt natuurlijk. Ja, dus die extra set is wel heel belangrijk daarin.
Hoewel het grasteam de opslag nog niet zo lang heeft, hebben ze het wel al helemaal eigen gemaakt. Aan de muur hangen foto's, een dartbord en ijzeren bordjes met het logo van John Deere. Dat laatste is enigszins opmerkelijk, want het grasteam heeft 2 Iseki-trekkers.
Nee, John Deere is prima. Maar ik heb goedkope trekkers gehad waarvan ik dacht, dit is top. En ik heb hele dure trekkers gehad waarvan ik dacht, rij maar in de sloot. Dus wat dat betreft, die trekker moet gewoon vermogen hebben. Goede bandjes, is belangrijk dat je niet te veel schade maakt natuurlijk. Ja, en dan moet gewoon de werkrijtuigen kunnen trekken. Dat vind ik het belangrijkste. Ik wil ook geen cabine, dus we hebben geen trekkers met cabines. Dat vind ik onnodig gewicht. En ik hoef ook geen radio, want ik wil horen hoe mijn machine loopt. En niet de muziek. Nee, dat moet niet. Nee, ja. Ja, dus ik ben er nog best wel misschien een beetje ouderwets in, zeg maar. Nee, ja, en dan zit je wel eens in de regen. En het is wel eens koud, maar ja dat is dan...
Maar dan heb je wel de mooiste grasmat.
Ja.
Als je het goed doet.
Ja, dat is de bedoeling.
Met de winter voor de deur komt er een lastige periode aan voor de sportveldbeheerders in Nederland. Zo ook voor Wim en zijn team. Het is nu noodzaak om met een zo goed mogelijk veld de winter in te gaan. Maar hoe goed is dat veld nu eigenlijk? Met welk cijfer beoordeelt Wim de grasmat in Stadion Galgenwaard?
Een 7 op dit moment, ja.
Wat kan er nog beter?
Je ziet nu, wat ik eigenlijk net al zeg, dat de grasgroei terug begint te nemen. Dus ja, dat zou fijn zijn als dat weer een beetje terugkomt. En kijk, het wordt natuurlijk kouder, dus je ziet dat gras zwakker wordt, dat het dunner wordt, dat het vatbaarder wordt voor ziektes. Ja, en dan zou het fijn zijn om bijvoorbeeld met licht dat laatste setje te geven, hè, om die plant toch sterk, stevig en gewoon wat harder. Gewoon wat harder te houden. Dus dat zouden we nog kunnen verbeteren. Ja.
Waar ligt op dit moment de allermooiste grasmat van Nederland?
Vind ik lastig. Vind ik sowieso altijd lastig, omdat je vanaf tv oordeelt. Ja, ik vind het heel moeilijk vergelijken ook. Kijk, je kan natuurlijk een club die zoals wij, die één keer in de 10, 14 dagen spelen, kan je niet vergelijken met de arena. Dat mag niet. Als ik nu kijk wat ik denk van, nou, dat gaat echt goed, dan heb ik het over Heerenveen, bij Gert-Jan. Je ziet dat daar echt iets gebeurd is in de laatste jaren. Altijd eigenlijk als ik de tv aanzet en ik zet het, dan denk ik, zo, ik ben toch onder de indruk van hoe het erbij ligt. De Kuip is natuurlijk, blijft altijd goed. Gewoon een goed stadion. Ik denk dat de arena het ook goed voor elkaar heeft, zeker met het schema wat hun hebben. En dat is killing. Het is knap dat er nog gras op staat überhaupt, want er wordt zoveel gespeeld. En ik denk wel dat we in de breedte gewoon heel goed bezig zijn. Dus, en dat was het belangrijkste. Als ik nu kijk, 10, 15 jaar geleden hadden we de top 3, top 4, hadden we wel een goed veld. En daaronder was het eigenlijk altijd een beetje ondergeschoven kindje. En nu zie je, ook door de aanpak van de KNVB, die probeert echt in de breedte gewoon de kwaliteit te verbeteren. En ik denk dat we daar heel goed in slagen. Jammer.
Stel, je moet bij een andere club aan de slag.
Mm-hmm.
Welke zou dat zijn?
Ja, Barcelona is natuurlijk prachtig. Als ik dan toch moet kiezen, dan zou ik die doen. Maar Madrid vind ik ook niet erg, hoor. Ja. Dat zou ook niet verkeerd zijn. Nee, lekker in het zonnetje. Ook weer een andere manier van werken. Hè? En dat vind ik dan ook interessant. Dat je dan weer ook weer andere grasomstandigheden hebt. Waardoor je dus weer anders moet werken. Andere grasrassen, andere voeding. Misschien wel te veel groei soms zelfs. Weet ik niet, hoor. Want geen idee. Maar dat lijkt me mooi. En dan kies ik toch Spanje boven Engeland. Dat komt door het weer. Ja.
Dus als ik over 5 jaar een nieuwe podcast met je ga opnemen, dan moet ik richting het zuiden of richting Engeland.
Ik denk het niet. Ik denk het niet. Laat het hopen, maar ik denk het niet. Nee.
Kom ik dan terug bij FC Utrecht?
Ja, zou mooi zijn. Zou ik mooi vinden. Ik hoop dat we hier, we staan niet bekend om ons goede veld. Ik denk dat we echt stappen zetten. Dat we de goede kant op gaan. En ik hoop dat ik hier over 5 jaar trots sta met mooie velden. Mooi machinepark en een enthousiaste groep met jongens die lekker aan het werk zijn. Dat hoop ik. Ja.
Ik heb nog één laatste vraag. Mm-hmm. Als jij moet kiezen, FC Utrecht landskampioen of jouw grasmat wordt verkozen tot de beste van Nederland?
Utrecht landskampioen en dan worden wij tweede in de grashal. Doen we het zo.
Een veilig antwoord.
Wel toch?
Ja. Jawel.
En ik denk dat het ook, zou ik ook mooi vinden. Ja, zou het ook mooi vinden. Ik zie het niet gebeuren, maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Zo is het.
Bedankt voor dit gesprek.
Jij ook, dankjewel.
Dit was de tweede aflevering van het tweede seizoen van Grasmannen. Een podcastserie van tuin- en parktechniek. Wil je op de hoogte zijn van de nieuwste machines en techniek in de groensector? Lees dan het vakblad en bezoek de website van Tuin- en Parktechniek. En mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze serie, stuur die gerust door naar redactie@tuin-en-parktechniek.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Milati Grass Machines en Dican Sport.